Geliefde gemeente, u dacht misschien toen u de schriftlezing en de tekst hoorde, we kijken nog even terug naar Dankdag. Dat is ook wel een beetje zo. Niet omdat de Dankdag niet goed was, maar omdat we ook vooruit moeten kijken naar de Dankdag. Danken is namelijk niet iets wat beperkt blijft tot één bepaalde, in de traditie vastgestelde dag in de herfst, om de Heere te danken voor de oogst. Danken behoort bij het christenleven. Paulus zegt ergens, dankt God in alles. Dat betekent in alle omstandigheden, maar dat betekent ook altijd. En dan rijzen de vragen natuurlijk, hè. Kun je altijd danken? Kun je danken als er midden in een economische en financiële crisis je personeel moet ontslaan, met wie je zoveel jaren hebt samengewerkt? Kun je danken als je je kleine bedrijf te gronde ziet gaan? Want daar vallen de klappen vandaag de dag op. Kun je danken als je als jongeman met een toekomst voor je menselijk gezien geveld wordt door een vreselijke ziekte en je levensverwachting heel kort wordt? Kun je danken als je staat bij het geopende graf van je vrouw of van je man die na een heel ernstige ziekte overleed? Kan dat? Ja, dat kan. Maar daar is wel heel veel genade voor nodig om onder de donkerste omstandigheden toch te zeggen, God is goed. En dat is nou het volstrekt realistische van de Bijbel. De Bijbel spreekt niet opgeklopt over dankbaarheid en blijdschap, zoals sommige mensen dat vandaag aan de dag doen. De Bijbel zet ons midden in de barre werkelijkheid van vandaag. De dagen van de mens zijn als het gras. En toch, rondom die belijdenis die staat in het hart van deze psalm, zegt de dichter, loof de Heere. Hoe kan dat? Danken in een gebroken wereld. Dat is ook het thema van de preek. We letten op drie dingen en dan lezen we de tekst een beetje van achteren naar voren. De zonde van het vergeten. En vergeet geen van zijn weldaden. Vervolgens de zin van het gedenken. Want tegenover vergeten staat in de Bijbel gedenken. En dat is de ondergrond van wat danken is. De zin van het gedenken. En tenslotte de zegen van de lofzang. Loof de Heere, mijn ziel. Danken in een gebroken wereld. De zonde van het vergeten. De zin van het gedenken. En de zegen van de lofzang. Psalm van David. Zo begint onze psalm en ook onze tekst. Wij weten niet wanneer David deze psalm gedicht heeft. En we moeten altijd voorzichtig zijn bij de psalmen om al te nadrukkelijk te zeggen, toen en toen heeft David deze woorden geschreven. Maar in enkele psalmen staat erbij bij welke gelegenheid ze gedicht zijn. De meeste psalmen van David weten we dat niet. En we moeten ook niet gaan fantaseren. Het vermoeden van de meeste uitleggers is, en ik denk dat ze gelijk hebben, dat David deze psalm gedicht heeft tegen het einde van zijn leven. Terugblikkend over zijn lange, veelbewogen leven blijft de lof over, maar ook de belijdenis dat hij, die sterke David, die zoveel duizenden verslagen heeft, als het gras is. En dan eindigt David, blijkens het begin van deze psalm en ook het slot, in de Heere. Heere, als ik mijn leven nakijk, dan blijft er niks anders over dan loof de Heere, mijn ziel. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. En dan heeft hij het over de zegeningen van God. Hij noemt dat weldaden. Dat is voor de kinderen en de jongelui misschien een beetje een ouder woord, maar ze kunnen dat best begrijpen. Weldaden, dat zijn goede gaven of zegeningen. Dus vergeet nooit één van zijn zegeningen. Van wat God gegeven heeft. Daar denken we op de dankdag over na. Daar denken we vanmorgen ook nog een beetje over na. En dan is dat woord weldaden in de taal van het Oude Testament een prachtig woord. Letterlijk vertaald betekent dat woord weldaden zoiets als de volbrachte werken. David zegt eigenlijk met dit ene woord al, al die werken, al die zegeningen die God gegeven heeft, die waren af. Er ontbrak niets aan. Kijk, als wij wat doen, dan ben je soms blij als je het afgemaakt hebt. Die klus is geklaard. Maar we hebben het allemaal natuurlijk dat er dingen blijven liggen. Of dat het werk bij onze handen afbreekt. Of dat we diep onder de indruk raken van het feit dat alles wat wij doen toch met zonde en beperkingen bevlekt is. Veel van onze daden komen nooit af. Dat is tegenwoordig in de mode, in de psychologie en ook in de theologie om te praten over dingen die niet afgemaakt zijn aan het einde van het leven en hoe je daarmee om moet gaan. Nou, dat is typisch menselijk. Wij maken de dingen niet af. God wel. Laten we eens even op twee dingen wijzen. Want je zou hierover kunnen mediteren deze week. Alles wat God doet is volbracht, volmaakt. Dat lees je ook in de Bijbel. Als het gaat over de schepping, die staat in Genesis 1 beschreven natuurlijk, maar dan vat de schrijver van het boek Genesis in het tweede hoofdstuk de hele zaak samen. En hij zegt, alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en al hun heer, alle legers van engelen en machten die er zijn. De schepping is een volbracht werk. Het is af, het was zeer goed. En van alles wat God geschapen heeft geldt, en ziet, het was zeer goed. Als een kindje geboren wordt, volbracht. Af. Als in de lente de bloemen weer gaan bloeien, volmaakt. Af. Als op een schitterende zomerdag alles spreekt van Gods goedheid, de hemelen vertellen Gods eer, af. En zo kun je doorgaan. Ja, noem alleen maar de zonde dan. Jazeker. Die is daar overheen gekomen en daarin gekomen. Maar vanuit de schepping gedacht is alles gaaf en af. Van Gods kant volbracht. Van onze kant, ja, bedorven. Volbracht. En wat geldt in de schepping, dat geldt nog veel meer in de verlossing. Als Jezus Christus komt hier op aarde, dan zijn al zijn werken, zijn genezingen, zijn woorden, volbrachte woorden en volbrachte werken. Er ontbreekt niks aan. En heel in het bijzonder, ontroerend is dat niet. Als Jezus sterft aan het kruis, dan zegt hij volgens Johannes 19 vers 30. Met luide stem. Het is volbracht. Af. De schuld is betaald. De zonde is verzoend. Nu kan er gezongen worden door de levende kerk. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere. Weldaad gefundeerd in het volbrachte werk. Wat de genade als u daar, al is het door de schaduwen heen, zicht op hebt en licht over ontving. Volbracht. Dan praat je niet meer over je eigen activiteiten in de eerste plaats hoor. Dan heb je het niet meer over je eigen vroomheid of bevindingen in de eerste plaats, hoor. Dan zeg je, het is volbracht. Het is af. En weet je wat nou zo erg is? Dat de Heere hier zeggen moet, door middel van het geïnspireerde woord wat David gedicht heeft, dat het mogelijk is dat wij die weldaden, of zoals vroeger wel gezegd werd, God als de weldoener, gaan vergeten. Hoe kun je nou de schepper van hemel en aarde, die je gemaakt heeft en die voor je zorgt, en zeker als je genade kent, hoe kun je nou de grote verlosser van verloren zondaren vergeten? We zingen het wel met de psalm en we hopen het aan het slot van de dienst te zingen. Ik zal hem nooit vergeten. Maar hoe vaak gebeurt het? Ja, als we heel eerlijk zijn, moeten we zeggen, als zondige mensen en als u in de kerk zit vanmorgen als iemand die de Heere niet kent, dan hoop ik dat u dat onderstreept in gedachten. Vergeten we de Heere altijd? Want dat is nou karakteristiek voor de zonde. Een van de wortelkanalen van de zonde. Vergeten, God vergeten. Wat is vergeten? Ja, dat kun je op verschillende manieren zeggen. We vergeten wel eens per ongeluk wat. Zeker in deze volle tijden, met volle agenda's. Je hebt er een heleboel in geschreven. Of misschien heb je wel een elektronische agenda. Daar staat ook van alles in. Ja, het stond er wel in, maar ik ben het vergeten. Neem me niet kwalijk. Gauw een mailtje sturen. Excuus. Ja, dat zijn vaak kleine dingen. Soms ook belangrijker dingen. Per ongeluk vergeten. Maar het woord vergeten heeft in de Bijbel ook nog een veel diepere klank. Bewust vergeten. We zouden vandaag zeggen uitblokken. Laat ik het meteen maar scherp stellen. Dat doen we altijd met de zon. Kijk, er zit misschien vanmorgen een jongen of een meisje in de kerk die misschien van de week of een paar weken geleden iets gedaan heeft. Niemand weet ervan, hè. Iets gedaan heeft waar je heel veel last van hebt. Je geweten klopte in je keel toen je het deed. Dit is fout. En je voelde ook iets in je geweten van, God is hierover bedroefd en vertoornd. Maar weet je hoe wij mensen dan vaak reageren? Dan voelen we ons naar over die zonde. Dan prikt een naald in ons geweten. En dan proberen we te vergeten. Niet aan denken. Uitblokken. En als je na een poosje vergeten bent en het uit je netvlies weggewist is, gelukkig, het doet me niets meer. Vergeten. En soms vergeet je het ook echt. De zonde van toen je jong was, of de zonde van toen je ouder werd. En dan denken we, als ik het vergeten ben, zal de Heer het ook wel vergeten zijn. De Heere vergeet niets, hoor. Het staat alles, zegt de Bijbel, in zijn boek geschreven. Dat betekent, hij weet ervan. En kijk, dat vergeten bedoelt de Bijbelschrijver, deze psalmdichter met name. Per ongeluk vergeten, ja, dat kan ook. Onbedacht de herder hebben verloren, dat zingen we met psalm 119. Zondige zonder erg, dat gebeurt. Daar is de zonde niet minder om. Maar erger nog dan zonde zonder erg, is het zondige bewust. Bewust vergeten. Weet je wanneer dat gebeurt? Bijvoorbeeld. Als je in de kerk zit en dat je aangesproken wordt door het woord. Als je in een spiegel ziet wie je bent, zondaar, die voor God niet kan bestaan. Er moet een wonder gebeuren in mijn leven. En je raakt ervan overtuigd en het geeft indrukken in je leven. En je gaat de kerk uit en je kwebbelt wat over het weer met die en gene. En je drinkt wat koffie en iemand zegt, hoe was de preek? En je zwijgt. en je gaat over tot de orde van de dag. Dan ben je bewust aan het vergeten en leef je over de indrukken heen. Gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Want er kan een tijd komen, mijn lieve vriend, dat er geen indrukken meer zijn onder het woord van God. Dat je leven zo verkilt, dat niets je meer raakt. Vergeet geen van zijn weldaden. Dat betekent ook met de indrukken en de dingen die in de prediking naar je toe komen, vergeet ze niet. Maar zoek er biddend mee werkzaam te zijn. Of, een andere mogelijkheid, kan zo zijn dat de Heer je rijk heeft gezegend, 40 jaar getrouwd, 50 jaar getrouwd. Groot wonder. Als God je spaarde en ook in het gezinsleven heel veel zegen gaf. Maar wat brengt het u? Van de week jarig geweest, 12 geworden of 22 geworden. De Heere heeft me gespaard en je hebt je dankgebed uitgesproken. Maar wat brengt het je? De volgende dag weer vergeten. Alsof er geen zegeningen waren. Weet u, dat is iets wat aan de zonde eigen is. Dat zondige vergeten. En daar hebben we, wanneer het gaat over het danken, de Heere onze schuld voor te beleiden. Ja, dat hoort ook bij de dankdag en bij dankbaarheid. Heere, wat heb ik een ondankbaar hart. Geef u de ware dankbaarheid. Vergeet geen van zijn weldaden. Ja, maar zegt iemand, hoe moet dat dan als de dingen tegenlopen? De catechismus zegt toch, in voorspoed dankbaar en in tegenspoed geduldig. Bij tegenspoed noemt ze het woord dankbaarheid niet. Nee, dat klopt. Zo staat het in zondag 10. En dat is een belangrijke les om geduld te leren in tegenspoed. Maar het kan ook dat je in tegenspoed dankbaar mag worden door de tranen heen. Jesaja 11. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Dat is een tegenstelling. Toorn van God. En toch danken. Ja, weet u waarom? Omdat de Heere in die moeitevolle omstandigheden waarover de profeet daar spreekt, de toorn van God, het ongenoegen van de Allerhoogste, zelf meekomt. En al is het zo dat wij in een gebroken wereld leven. En op allerlei manieren, zeker wanneer je wat ouder wordt, met het leed en met de moeite en met de dood en met de zonde en met het ongeloof en de afval van de levende God in aanraking komt. Ja, dan kun je, als je daarop ziet, niet danken. En dan zijn we ook nog geneigd, zelfs al kennen we genade, om de donkere kanten naar voren te halen en te zeggen, de Heere heeft mij vergeten. Zoals de dichter van de psalm waarmee we begonnen het zegt. God heeft mij vergeten. Maar hij keert tot zichzelf in. En hij zegt, zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Dit krenkt mij. O gemeente, in de moeite en in de zorgen, en ik doe daar niet goedkoop over. Want soms kan alles in ons leven instorten als er dingen gebeuren die van diep ingrijpende betekenis zijn. Dan is het niet makkelijk. Dan kom je aan de grond en dan weet je niet hoe het verder moet. Maar één ding, de psalmen, ook de diepste klaagpsalmen, leren ons, breng dat voor de Heere en gedenk aan wie hij was, aan wie hij is, aan wie hij blijft en wie hij zijn wil in de grootste nood. Want dat is een Bijbels gegeven. Tegenover het vergeten staat het gedenken. Nou, gedenken in de Bijbel is meer dan denken aan. Het betekent, als ik het in één woord samenvat, dit. Dat we denken aan God, aan zijn werken, aan zijn woorden en die ons voor ogen stellen. Mediteren, zouden we kunnen zeggen, over de werken van God. En dat doet deze dichter op een hele bijzondere manier. Hij zegt in het begin van deze psalm: loof de Heere, mijn ziel. En in het tweede vers nog eens een keer om het extra te benadrukken. Loof de Heere, mijn ziel. Je zou kunnen zeggen, hij spreekt met zijn eigen ziel. Hij spreekt zijn eigen ziel, zijn eigen binnenste, zijn eigen ik, spreekt hij toe. Ik denk misschien, dat is vreemd. Je ziet wel eens mensen die op straat lopen en die voortdurend in zichzelf aan het praten zijn, halfluid. Dan denk je, nou, dat is toch een beetje vreemd. Misschien wel. Ik vind het niet zo vreemd meer. Maar goed. Spreken met jezelf, dat komt in de psalmen veel voor. U moet maar eens lezen, psalm 116. Maar vooral psalm 42. De psalm van het heigend hert, weet u wel. Dan staat er in die psalm dat die dichter ook zichzelf aanspreekt. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Doet u dat wel eens? Dat u met uzelf spreekt. En dat u uzelf in het licht van de Bijbel toespreekt. Uzelf beschuldigt. Uzelf aanspoort. Uzelf opwekt. Ja, die heilige kunst is vandaag, vrees ik, een beetje vergeten. De heidenen kenden dat al. Natuurlijk puur heidens. Er is een hele beroemde Romeinse keizer in de 2e eeuw na Christus, Marcus Aurelius, een van de nobelste keizers uit het Romeinse Rijk, tussen haakjes, die ook een filosoof was en die een boek geschreven heeft. Gesprekken met mijzelf. Gaat allemaal over filosofische dingen, heel ingewikkeld. Maar die man die sprak met zichzelf, die overlegde met zichzelf en dat heeft hij neergeschreven. Nou, in het geestelijke leven is er ook zoiets als een heilige kunst van het spreken met jezelf. Het woord laten spreken en met jezelf en met het woord en met God in gesprek gaan. En dan moet je jezelf soms ook onder handen nemen. Sombere gedachten, de ingezonkenheid van de dichter van psalm 42... Hij neemt zichzelf onder handen. Hij zegt, waarom ben je nou zo neergeslagen? Wat buigt ge u neder? Hoop toch op God. En misschien vraagt u dan, ja man, kan je dat zomaar? Nee, dat bedoelt hij niet. Maar hij wekt zich op om het met alle ellende en nood bij God te zoeken. En dat is nou precies het punt waar we het over hebben moeten vanmorgen. Hoe kun je danken in de verdrukking en in de ellende en in ernstige ziekte en in een periode van rouw? Als je op jezelf ziet en de omstandigheden onmogelijk. Maar hoop op God. En dat betekent heel eenvoudig. Denk aan wie hij is en wie hij was en wie hij zijn wil. Leg voor hem alles neer. Stort voor hem uit uw ganse hart. En zoek het bij de levende God. En dan gaat de dichter van deze psalm, David, de weldaden van de Heere gedenken. En hoe doet hij dat? Gaat hij ze noemen? Hij noemt ze. Hij telt ze, die zegeningen. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw krankheden geneest, daar hebt u de eerste weldaad. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, daar hebt u de eerste. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Die uw mond verzadigt met het goede. Uw jeugd vernieuwt als eens arends. Ziet u het? Het is een hele lijst van weldaden. Hij noemt ze. En dan moet u er goed op letten dat hij dan de moeite en de ellende niet verzwijgt. We leven natuurlijk rare gedachten in onze tijd. Hè? Dat loven en prijzen, dat het alleen maar blij, blij, blij is. Dat is een volstrekt onbijbelse gedachte. Want de lof komt altijd in de Bijbel uit de diepte. En houdt rekening met de gebrokenheid van het leven. Dat wordt in de psalmen en in de andere lofzangen in de Bijbel nooit verbloemd of weggepoetst. Meest indringend komt dat aan de orde in die grote boekpsalm van David, de 51ste. Als hij zijn zonde beleidt die hij gedaan heeft met Bathseba en tegen Uria. Dan zegt hij de dankoffers aan God. En daar hebt u het. Zijn een verbroken hart. En een verslagen geest. Het lofoffer komt uit een verbroken hart. En een verslagen geest. Dat is geen tegenstelling. Dat hoort bij elkaar. En dan mogen we midden in de nood in herinnering brengen wie God is. Wie hij blijft tot in alle eeuwigheid. Dan hoeven we de nood en de moeite en de zorgen niet weg te poetsen. Dan worden sommige vragen in ons leven ook van het meest geoefende kind van God ook niet opgelost hier op aarde. Maar dan mag je toch zeggen, in de grootste smart, blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. En dat doet die dichter van deze psalm ook. Hij spreekt zichzelf toe, hij zegt, loof de Heere mijn ziel. En al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Er is onder de uitleggers wel verschil van mening of nou dat woord ziel precies hetzelfde is als en al wat binnenin mij is. Of dat er nog weer verschil is, nou daar gaan we het maar niet over hebben, want dat is een hele ingewikkelde kwestie. Persoonlijk denk ik dat het eigenlijk bij elkaar hoort. De ziel, de binnenste, het hart. Maar de dichter zegt, ja niet alleen mijn hart, maar heel mijn leven, mijn gevoelens, mijn wil, mijn denken. Al wat in mij is, loof de Heer. En dan noemt hij de weldaden, de zegeningen op. Hij denkt eraan, hij stelt ze voor ogen. En dan komt hij tot een conclusie. Wat is een conclusie? Als hij al die weldaden en zegeningen in zijn leven overdenkt. Vers 8. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Dat is het onderste regeltje. Hij eindigt niet in de zegeningen, die noemt hij wel, en die acht die hoog en daar is die klein onder, verbroken onder. Maar hij eindigt in de God van de zegeningen. Weet je wat nou in al die weldaden, die zegeningen van de Heere blijkt? Wie de Heere is, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig, dat is een oud woord voor geduldig, en groot van goedertierenheid. En dat zijn bekende woorden, gemeente, voor de mensen die in de tijd van David of daarna die psalm hoorden zingen. Want deze woorden heeft God zelf gesproken in de tijd van Mozes. U mag het straks thuis nalezen, Exodus 34. Dat is de geschiedenis van Mozes en het volk van Israël bij de berg Horeb. En dan hebben die Israëlieten, omdat Mozes zo lang wegbleef, hebben ze het gouden kalf gemaakt. En Mozes komt naar beneden na zoveel dagen met de stenen tafelen en hij heft ze op. En in woede over wat het volk aan afgoderij bedreven heeft, slaat hij ze stuk. En dan weet u het, dan komt het gericht van God over het volk. En dan gaat Mozes bidden. Heere, laat ons niet los. Doe niet met ons naar onze zonde, was dat nodig. Dat dankdag een biddag wordt en biddag een dankdag wordt. Ook vandaag. Heere, laat ons niet los. Verlaat gij ons niet. We hebben het erna gemaakt. We zijn zoveel vergeten van u. Zoveel vergeten van wat u in het verleden, in de geschiedenis van ons land en volk, in het geschieden van de kerken gedaan hebt. Zoveel vergeten wat u gedaan hebt in ons volgeslacht misschien wel. Zoveel vergeten in ons eigen leven. Verlaat u ons niet. En dan komt de Heer en zegt, goed, ik zal met u gaan, Mozes. En dan springt het hart van Mozes op van vreugde en dan zegt hij, Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Dan wil Mozes graag de majesteit van God zien, maar hij mag de majesteit van God niet zien. Want zelfs een man als Mozes kan God niet zien en in leven blijven. Hij zou voor de majesteit van God verteerd worden tot as. Maar dan mag Mozes wel iets horen. En dan moet hij in een kloof van een rots gaan staan, lezen we in Exodus 34. En hij moet een stukje in die kloof gaan staan, met zijn rug naar de buitenzijde van de kloof. En dan komt de heerlijkheid Gods voorbij. En Mozes ziet alleen maar een schaduw in dat donker van die kloof. Iets van het licht ziet hij. Een afglans, zouden we zeggen. Maar hij hoort wat. Want als God voorbij gaat buiten die kloof, dan roept God zijn naam uit. Dan hoort hij de stem van God. En wat zegt God? Hij zegt alleen maar zijn naam. Heere, Heere, God, barmhartig, daar hebt u het, en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan duizenden die de ongerechtigheid, de overtreding en de zonde vergeeft. En die de zondaar geenszins onschuldig houdt. Nou, dat woord van Mozes gaat het hele Oude Testament door. En wat doet David nu? Hij zegt amen op die oude woorden die God aan Mozes heeft geopenbaard. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Was gedenken. Wat is dank? Wat is geloof? Ten diepste draait het om één punt. Goed begrepen, gemeente. Danken is alleen maar amen zeggen op wat God gezegd heeft. Gedenken is alleen maar amen zeggen op wat God gezegd heeft. Geloven, amen zeggen op wat God gezegd heeft. Dat is de kern van de zaak. Veel meer over te zeggen, maar dat is de kern. Was bevinding? Amen zeggen op het woord. Kent u daar iets van? Dat u in uw leven gezien hebt dat God zijn woord sprak. En toen u de Heere nog niet vreesde voordat de Heere in uw leven kwam met zijn onweerstaanbare genade. Ja, toen hoorde u het woord en toen zat u op uw vertrouwde plek in de kerk. En u was het ermee eens. Of misschien niet zo mee eens. Maar daar bleef het bij. Maar als de Heilige Geest nou het woord gaat toepassen in uw leven, dan leert u van harte, met uw ziel, met al wat binnen in u is, amen zeggen op het woord. Amen op de bedreiging. Heer, uw woord is de waarheid wanneer het zegt, geen zondaar zal bestaan in het gericht. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Je gaat amen zeggen op de aanklachten van God. Als Nathan zijn vinger uitsteekt naar David, gij zijt die man dan zie je bij wijze van spreken in het lezen van de woorden van de wet, of in het lezen van de aanklachten van de schrift, een psalm als de 51ste, of een ontdekkend hoofdstuk als Romeinen 3, dan zie je de vinger uitgestoken. Dit gaat niet over de mens. Dit gaat niet over een moslimfundamentalist die aanslagen pleegt. Dit gaat niet over iemand die zich liederlijk gedraagt en zich uitleeft in de zonde. Dit gaat over mij. Ik ben die man. Ik ben die vrouw. Ik die jongen. Ik dat meisje. Amen. Maar daar blijft er niet bij. Want als de Heer laat zien dat er bij hem milde handen zijn en vriendelijke ogen. En dat hij in Christus Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. Dan gaat je hart ook door de werking van woord en geest amen zeggen, ja Heere, daar is te vinden. En dan ga je daar zoeken. En dan ga je hem nodig krijgen, de zoom van zijn kleed aanraken als het ware, hem omhelzen. Amen, u bent de grote verlosser. En dan ga je de weldaden en de zegeningen zien, ondanks alle verdriet en moeite misschien. En dan zeg je, amen, amen, het was van u. U hebt alles volmaakt gedaan. Er ligt geen enkele smet op uw werk en op uw zegeningen. En daarom zegt die dichter, en hij zingt het uit, in het begin van de psalm en aan het eind van de psalm, loof de Heer, mijn ziel. En al wat binnen is zijn heilige naam. Wat is loven? Loven, danken. Ja. Soms vandaag wordt daarbij gedacht als een gevoel. We leven natuurlijk in een emotionele cultuur, hè? Emocultuur. Wordt vooral door de media en zo op ons gevoel ingewerkt. En de kranten doen daar ook stevig aan mee. Vooral sommige kranten. En in de kerk moet het ook zo zijn dat je op je gevoel wordt aangesproken. Steeds meer mensen zeggen, ik kom niet in de kerk om wat te leren, maar om iets te ervaren. Apokol. Wij komen in de kerk allereerst om de woorden Gods te leren. Allereerst. En het volk gaat niet verloren omdat het geen ervaringen heeft. Maar omdat het geen kennis heeft. En dat gebeurt vandaag. Dodelijk gevaar. Als we eenzijdig staren op onze gevoelens. En gekitteld willen worden in onze gevoelens. Het gaat om het kennen van God. En dat is natuurlijk meer dan een verstandelijk kennen. Laat dat helder zijn. Dat raakt je hoofd en je hart en je handen. Dat gaat door heel je leven heen. Al wat binnen in mij is. En ook mijn hele leven naar buiten toe. Nee, weet u wat? Loven en danken is. Dat is niet alleen een zaak van gevoel. Het woord loven in het Oude Testament mag je ook vertalen met zegenen. Sommige andere vertalingen, bijvoorbeeld verschillende Engelse vertalingen. Sommige andere berijmingen van de psalmen, bijvoorbeeld de Engelse Psalter, hebben dat ook. Zegen de Heere, mijn ziel. En dan komen we dichter bij de oerbetekenis van het woord loven. Weet u wat loven is? Dat is zegenen, de naam van God zegenen. Dat betekent goed spreken van God. Heel eenvoudig. Goed spreken van God. God is goed. Wat er ook gebeurt in mijn leven. Ja, dat kun je niet makkelijk zeggen. Want als alles tegenloopt en als God wegen met jou gaat of met u gaat in je leven. Die dwars tegen je eigen verlangens ingaan. Je zou graag die en die baan hebben, maar je krijgt hem niet. Je zou graag nog een poosje willen werken, maar je wordt werkeloos. Je gezondheid laten wensen over, ach vult u zelf de dingen maar aan. En dan zeggen, God is goed. Kijk, daar is genade voor nodig. Om echt te bidden en echt te danken, daar is genade, daar is de Heilige Geest, daar zijn geest en woord voor nodig. Dat wij uit de donkerte van ons leven en uit de vragen van ons hart worden opgeheven. En dat we het gaan zien. Met het nochtans van het geloof. Al zal er geen rund in de stallingen zijn, zegt de profeet Habakkuk. En al zal de vijgenboom niet bloeien. En dat zijn de tekenen van het oordeel van God in het oude Israël. Nochtans zal mijn hart opspringen van vreugde in de Heer. En dan zeg je door de tranen heen. God is goed. Zegen mijn ziel. Loof mijn ziel de grote naam van God. En dan zeg je, ja, hoe kan dat? Dan noem ik nog twee dingen in dit verband, hoewel er nog veel meer te zeggen zou zijn. Het eerste is dit. Als je God mag gedenken zoals we dat zojuist hebben gezien. Wie hij is, barmhartig, genadig is de Heer. Dan ontdek je dat bij alle vragen en stormen in het leven God dezelfde blijft. Hij was niet alleen de barmhartige en de genadige in de dagen dat hij in uw leven, kind van God, begonnen is en die eerste liefde opbloeide. En u zo nabij God mag zijn en God nabij u was. Maar hij is diezelfde God ook in de dagen van de storm en van de geestelijke duisternis. Ik, God, ben uw God en blijf uw God. En het zichtbare bewijs daarvan in de christelijke gemeente is dit. Teken en zegel van de Heilige Doop. Gods kerk leeft wel eens te weinig bij de Heilige Doop. Als Maarten Luther in de duisternis zat, en dat zat hij zeker aan het eind van zijn leven vaak, want hij dacht aan het eind van zijn leven dat de hele reformatie stuk ging door innerlijke verdeeldheid. Dan pakte Luther zijn lijntje met zijn griffel of met een krijtje en dan schreef hij erop: Baptizatus sum. Ik ben gedoopt. In de naam van de barmhartige Vader. In de naam van de barmhartige Zoon. En in de naam van de barmhartige Heilige Geest. De driemaal barmhartige God. Ik ben gedoopt in de naam van de getrouwe Vader. En vult u het verder maar aan. Van de genadige Vader. De Zoon. En de Heilige Geest. En dan ademde hij weer op, want God houdt getrouw zijn woord. Dat is het eerste. En het tweede. Zegen, loof mijn ziel de naam des Heren. Wat is de naam des Heren? Als u kijkt in uw Bijbeltje, dan ziet u dat het woord Heren in het begin van de tekst met allemaal hoofdletters staat. Yahweh, Jehovah, de grote godsnaam die Mozes ontving bij de brandende braambos. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. In die naam laat God zien dat hij soeverein is. Mozes, je vraagt naar mijn naam. Mozes, ik ben. Daar moet je het mee doen. Ik ben wie ik ben en ik doe wat ik doe. Ik ben de hoge en de verheven. En tegelijkertijd, Mozes, ik ben de nabije, want dat zit er ook in. De getrouwe, de God van het verbond die nooit laat varen de werken van zijn handen. En waar heeft God nou die grote godsnaam Yahweh, Jehovah, zeiden we vroeger, op het volmaakst ingeopenbaard? Dat is niet bij de brandende braambos. Dat is in het begin van het Nieuwe Testament. In de kribbe. en gij zult zijn naam. Zijn naam, zet dat maar met hoofdletters, heten Jezus. En wat is Jezus? Jongelui weten dat wel van de catechisatie, hoop ik. Jezus betekent Yahweh of Jehovah maakt zalig. Of zoals Matthäus het schrijft in vers 21 van het eerste hoofdstuk. Dat betekent hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En hoe heeft de Heer Jezus dat gedaan? Die naam Jehovah maakt zalig. Vervuld tot het uiterste. Volbracht. Door zijn bloed te storten. En in die naam ligt dus alle heil opgesloten. Vraagt u, hoe vind ik vergeving van ongerechtigheden, genezing van krankheden, verlossing van het verderf, zoals de psalmdichter daarover spreekt? Het ligt in deze naam, Jezus. Zaligmaker, heb je hem al leren spellen? Geef me Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Nou, als je daarin rust mag vinden voor je hart, dan ga je ook roemen. Goed spreken van hem. Hij heeft alles gedaan. Er ontbreekt niets aan zijn werk. Onthoud het, zoekende zondaar. Je denkt, misschien zou het voor mij wel kunnen. Maar nou zeg ik tegen u, het woord van Kolbrug. Jezus komt tot die arme dommer en hij zegt, ontbreekt er soms iets aan mijn werk? Wat ontbreekt mij waarom u zich niet aan mij zou toevertrouwen? En als dan de bezwaren wegbreken door de kracht van woord en geest. En de geest overtuigt je niet alleen van zonde. Maar ook van de genade die in Christus Jezus is. En neemt alle staketsels en bezwaren weg. Dan zeg je het, God heb ik lief. Dan zeg je het, loof de Heer. Want hij heeft alles gedaan. Zelfs al gaat het door de nacht. Want Jezus is met die grote naam. Jezus zaligmaker. Ook door de nacht en door de strijd gegaan. Gethsemane. Golgotha. Maar op de drempel van zijn grote lijden. Zingt hij de lofzang. God heb ik lief. Want dat heeft Jezus in de avondmaalzaal gezongen. Geloofd zij Israëls grote God. Vader, ik dank u. En zelfs in de zwartste nacht, als de hemel verduisterd is en de spot joelt rondom het kruis, looft Jezus zijn Vader. Want hij zegt, mijn God. En in dat ene woordje, mijn, zit de lofzang al. Loof de Heer, mijn God, opdat al zijn kinderen ook in de zwaarste beproevingen het zouden weten. Deze medelijdende hoge priester weet ervan. En hij legt de lof op de lippen, zelfs in de nacht. En dan mag je zingen. Omdat je zijn heil verwacht. En wat zing je dan? Al is het met tranen in je ogen, met een gebroken stem. Loof, loof de Heere, mijn ziel. Amen.